Psalm 1945. Ik heb van ganser harte geroepen: verhoor mij, o Heere, ik zal uw inzettingen bewaren. Zoals met al die versen het geval is, je kunt ze langs twee zijden lezen. Namelijk, omdat ik uw inzettingen bewaar, verhoor mij op grond daarvan. Maar ook, zoals hier gesuggereerd wordt, verhoor mij, o Heere, en daarna zal ik uw inzettingen bewaren. Maar het is uiteraard allebei waar. Want de psalmist, namelijk de Heer Jezus Christus, want zijn woorden zijn het, onderhield Gods inzettingen in zijn, wat wij noemen zijn omwandeling. Ik vind het een raar woord eigenlijk, maar ook wel een mooi woord. Komt verder nergens voor. Wij hebben het ook niet over onze omwandeling of zo, maar zijn omwandeling op aarde, doe maar. Zijn leven op aarde, ja. Zijn wandel, zijn doen en laten. Daarin was hij trouw aan die inzettingen, want daartoe was hij ook in die uren gekomen. Maar we hebben net zo goed gelezen, al veel eerder, ook in voorgaande psalmen, dat de Heer ook beloofde die inzettingen te zullen bewaren. Met name dat woord van God te zullen bedienen, dan wel gewoon dienen, na zijn opstanding. En daarmee zijn we dan terecht bij het tegenwoordige werk van Christus, feitelijk. Ik praat wat langzaam, er komt. Ik heb van de week een stuk zitten lezen over Luther, natuurlijk, over Luther. Ja, en over zijn manier van Bijbel verklaren enzovoorts. En toen kwam voorbij, maar ik heb geen theologie gestudeerd, dus weet ik veel. Toen kwam voorbij dat voor de dagen van Luther, ik ben de Latijnse termen kwijt hoor nu, maar daar gold voor de psalmen met name vier verschillende toepassingen. Maar die vier heb ik u gegeven toen wij aan de bespreking van de psalmen begonnen. Maar in het verhaal werd erbij gezegd dat het toch wel een wat wonderlijke benadering was eigenlijk, toen nog, in de middeleeuwen. Maar de redenering was dat in hoogste instantie de psalmen komen uit de mond van de Heer Jezus. Ik heb het ooit eens ergens gezegd, ik zal het nooit vergeten, ik heb het ooit eens ergens gezegd. En toen was er een broeder die protesteerde, die heb ik sindsdien ook nooit meer gezien. Was meteen afgelopen. Ja, dat was absurd, dat die psalmen, dat het allemaal ging over de Heer Jezus Christus. Ik weet nog precies wie het was, maar ik ben nog wel uit het oog verloren, maar niet uit het hart. En andersom weet ik het niet. Maar hij nog, dat was in Doorn trouwens, ooit. Maar goed, waar dat gebeurde. Maar achteraf blijkt, dat wist ik dan niet, maar ik vind dat heel leuk. Achteraf blijkt dat een heel klassieke benadering te zijn. In de eerste plaats van de christologische toepassing. Dat wil zeggen, het gaat allemaal over Christus. En niet noodzakelijk in deze volgorde, maar in de tweede plaats de historische samenhang natuurlijk. Maar die gold al minder, omdat het daar minder goed op van toepassing te brengen was. Op degene die het echt opgeschreven heeft, zal ik maar zeggen. David of zo. En dan had je nog een profetische betekenis voor de toekomst. En dan had je ook nog, een toepassing van psalmen op ons eigen privéleven enzovoort. Dat waren de vier. Maar ik vond het wel aardig. En de christologische stond bovenaan. En dat is bij Luther ook zo gebleven, naar het schijnt. Na men zegt, want dat heb ik ook niet gecontroleerd. Ik weet wel dat het grootste belang, grootste invloed op Luther was dat hij zelf colleges gaf. Hij was professor. Colleges gaf over de psalmen. Die zijn wereldberoemd geworden. Schijnt het. Dus later vervangen door Spurgeon. Ik vond geen vooruitgang, moet ik eerlijk zeggen. Maar toen maar. Ja, maar goed, Luther, de psalmen en de Romeinenbrief. En die twee bij elkaar. En hoe dat dan zit met de rechtvaardigheid Gods. Enzovoort, langzaam drongen tot hemzelf door. Doserende daarover. In die dagen. Maar ik vond hem wel aardig. Maar ik kan dus met een gerust hart nu zeggen, ja, nee, dat zijn woorden van de Heer Jezus. Dat heb ik ook niet uitgevonden. Ik heb het ook zo geleerd, overigens, van huis uit. Maar men vond het dan toch een wat wonderlijke manier van verklaren. Wat onwaarschijnlijker. Maar ik sta er voor 100% achter. Natuurlijk is dat zo. Het gaat over de Heer Jezus Christus in zijn leven op aarde, in zijn bediening op aarde als mens, maar niettemin tegelijkertijd als de zoon van David en de erfgenaam van de troon enzovoorts. Maar dat zijn dingen die ook in de reformatie eigenlijk niet naar boven zijn gekomen. Maar daar heb ik het een andere keer weer over met u. Ik heb van ganser harte geroepen, verhoor mij, o Heere. Dat is het idee dus, maar dat is me echt wel weer kwijtgeraakt, dat de Heer Jezus zelf in zijn omwandelingen op aarde gebeden offerde met tranen en met geschreeuw aan degene die, of tot degene, maar aan de, offerde aan degene die hem uit de dood kon verlossen. En het was Hebreeën 5, ik roep het toch maar weer even in herinnering. Al moet ik dat bij elke bladzijde bij de psalmen eigenlijk doen, hè? Want dat is het en dat vind je hier ook terug. Ik heb u aangeroepen, verlos mij en ik zal uw getuigenissen onderhouden. Deze lezing lijkt me ook de meest voor de hand liggende, maar dat is een kwestie van persoonlijke opvatting. Namelijk, ik heb uw getuigen. Ik heb u aangeroepen, verlos me, en daarna, en als gevolg daarvan, zal ik uw getuigenissen onderhouden. Die lezing vind ik altijd de sterkste, omdat die klassiek niet de populairste is. Klassiek is de lezing andersom. Ik heb u geboden onderhouden, en nu verlos mij. En ik geloof ook wel dat je dat zo lezen kunt. Maar ik vind het toch opmerkelijk dat men ook in 16 zoveel, toen deze Statenvertaling tot stand kwam, dan toch deze lezing hanteert. En ik vind het te meer tamelijk wonderlijk, omdat dus het vers spreekt over het tegenwoordige werk van Christus, nadat hij verlost is geworden. Want het idee is dat nadat hij verlost is geworden, de getuigenissen Gods, het woord Gods, onderhoud. En daar kan je je niks bij voorstellen. Tenzij dan dat het gaat over het hoge priesterlijke werk van Christus in onze dagen. En dat blijft altijd een wat heikel onderwerp, ook bij Luther trouwens. Om de eenvoudige reden dat het betekent dat de Heer zelf tot ons spreekt en de Heer zelf zijn woord bedient. En dat is wat moeilijk uit te leggen door iemand die professor is in de theologie. Want die wordt geacht een methodiek en een pneumatol en hoe heet zoiets, een hermeneutiek te hanteren, een systeem enzovoort. En daar is Luther berucht om geworden dat hij geen systeem erop nahield. Dat hij de oude systeem, wat ik u net noemde, viervoudige verklaring van de psalm, viervoudige toepassing, dat hij die systemen langzamerhand heeft losgelaten. En dat staat niet goed voor een professor, ook naar onze maatstaven niet, want er moet een systeem in zitten, het moet een methodiek worden, je moet een computer het werk kunnen laten doen, is eigenlijk het ideaal. Maar dat kan namelijk niet. Dat kan sowieso niet, het is een dwaasheid. Maar wat de Bijbel betreft kan dat al helemaal niet. De Bijbel wordt bediend door de Heer zelf. En wat ik daaronder verstaan moet, ja, dat weet ik ook niet. Gewoon wat de Bijbel erover zegt. Dat wil zeggen, hij zou ons in heel de waarheid leiden. Als het te moeilijk is, dan oké, hij zou de Vader bidden, die zou de Geest zenden en die zou in ons in heel de waarheid leiden. En daarna zei hij op diezelfde avond nog, uw woord is de waarheid, heilig ze in zijn gebed. Aan het einde van die avond zei hij dat, hè. Heilig in uw waarheid, uw woord is de waarheid, enzovoorts. En bovendien, helemaal los daarvan, Hebreeënbrief, leert dat Christus hogepriester is na de ordening van Melchizedek sinds zijn opstanding en geen dag eerder. Hij is dat door zijn opstanding geworden. En sindsdien doet hij een werk tot verzoening van de zonden zijns volks, niet voor de verzoening van de zonden van de wereld, maar voor de zonden van zijn volk. En verder de verantwoordelijkheid van de priester, en dus in de eerste plaats van de hoge priester, is het bewaren, het bedienen van het woord van God. En dat betekent dat hij het zou spreken, dat hij verantwoordelijk is voor de voortgang daarvan. Dat is wat God doet. Hij heeft kennelijk Luther daarvoor gebruikt, om de naam maar even te blijven noemen, omdat het vandaag 31 oktober is, 500 jaar later, voor de goede orde. Voor degene die dat morgen horen, zal ik maar zeggen, dan hebben we dat ook weer. Maar zo gaan die dingen. En daar komt bij dat dat woord ook alleen maar bediend wordt aan de zijnen, aan zijn schapen, of hoe dat maar heet mag. Dat wil zeggen alleen aan degenen die er belangstelling voor hebben. Je weet hoe goed het was met de priesters. Die woonden ergens verspreid onder het volk. Staat allemaal in de wet geregeld. Die woonden er verspreid onder het volk. Die stam van Levi, dus die had geen eigen grondgebied, geen eigen grenzen. Woonden verspreid onder het volk. Zodat als iemand vragen had met betrekking tot het woord des Heren, dan wel de wet, de Torah, de waarheid, de voet mij te wacht. Dan was er altijd wel ergens op de hoek, woonde dan wel een priester of zo. Of anders om de hoek, dat kan natuurlijk ook, maar altijd wel ergens in de buurt. En daar moest hij dan terecht. Nou, daar zorgt de Heer voor, dat als je zoekende bent naar het woord des Heren, dat je dan wel ergens terecht kunt. Ja. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Hoe dat verder werkt, dat weet ik niet. En hoe hij dat doet, weet ik niet. Ik weet wel dat de Bijbel zegt dat de Heer dat zo doet. En dat is het dan. En dat onttrekt zich dus aan een systeem. Maar dat is wat de Heer vandaag doet. De getuigenissen Gods onderhouden. En daarin, Hebreeën 3, is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft. Nu. Nee, dat is waar alle theologie altijd over struikelt. Ook in de kringen waar ik uitkom. Of waar ik in verkeer. Of hoe je dat maar noemen moet. Men weet die dingen niet. Niet echt. Men kent die teksten wel. Maar men weet niet hoe het zit met het tegenwoordige werk van Christus. En men weet niet hoe het zit met wat wij met onze levens aan moeten. En wat dan het goede werk is wat God aan ons doet en zal volbrengen tot de dag van Christus. Echt niet. Zo, dat is een goed onderwerp, zuster. Wat doet God vandaag? Dat is waar het altijd op uitdraait. Dat schijnt, men zegt, dat is altijd het belangrijkste. Toepassing op ons persoonlijk leven van wat er allemaal in de Bijbel staat. Maar wat dan? En men weet het echt niet, hoor. Nee, Luther ook niet. Nee. Zover kwamen ze niet. Die man kwam van ver, dus ik heb niks lelijks erover te zeggen, hoor. Heus niet, integendeel. Maar die drempel kwamen ze niet over. Het ging over de persoonlijke zaligheid. En als je dan maar in de hemel komt, enzovoorts. En dat was al moeilijk genoeg, want het werd aan alle kanten werd dat tegengesproken en verhinderd. En het kon dan wel, maar dan moest je wel via de diverse loketten en overal betalen. Enzovoort, en je stempeltjes halen, weet je wel, van de aflaten en zo heb ik het over. Dat soort dingen. Maar dat gaat zo gemakkelijk niet. En dan moest je nog uitverkoren wezen ook. Zonder dat ooit iemand verklaarde wat dat betekent. Maar dat ben ik. Dat was al moeilijk genoeg. Maar wat daarna. Als je dan wedergeboren bent. Eigenlijk werd dat altijd maar uitgeschoven tot aan de dag van je dood. Zodat je in kon doodgaan in de sterven, heen gaan, oké. Okay. In de hopen des eeuwigen levens, zo las ik het nog wel eens in de krant hier en daar. In de hopen des eeuwigen levens, heel triest. Zo moet je eraan beginnen. Hè? Ja, maar goed. Maar het tegenwoordige werk van Christus? Nee. Zoals de man zei, de Hebreeënbrief vind ik de moeilijkste brief in de Bijbel. Je weet niet waar ze? Ja. Die dat zei. In de onbewaar. Hij wist niet dat ik achter hem stond, maar hij zei het wel. Ik vind het de moeilijkste brief tegen iemand anders. Ik vind het de moeilijkste brief in de Bijbel. Nou, en gelijk heeft hij waarschijnlijk. Want hij gaat niet over de weg naar behoudenis, naar het kruis. Maar gaat over wat daarna is. En ik bedoel, de weg naar het kruis van Christus, daar gaat het niet over. Het begint daarna pas, nadat hij de reinigmaking, dus 1 vers 3, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. En gaat erom wat hij daarna doet. En wat hij daarna doet, doet hij in zijn hoedanigheid van hoge priester van het nieuwe verbond. En wat hij doet, hij spreekt, maar dat was 1 vers 1 van Hebreeën. God heeft in deze laatste dagen, maar taalkundig betekent, God spreekt in deze laatste dagen. Hij is daarmee begonnen en hij doet het nog steeds sinds de laatste dagen zijn aangebroken. Maar begrip laatste dagen zijn we ook kwijtgeraakt onderweg. En wat Christus vandaag doet, ja, dat zijn we ook kwijtgeraakt. Helaas. Maar dat is wel een van de belangrijkste aspecten van deze psalm. De Messias, de Heer Jezus Christus, die trouw is aan het woord van God en dus gedaan heeft wat hij moest doen. En toen dat klaar was, toen verscheen de eerstgeborene in de wereld, werd de eerstgeborene ingebracht in de wereld en hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is voor mij geschreven. Ja, er staat ergens in het begin des boeks is voor mij geschreven in de Statenvertaling. Maar begin is gewoon hoofd, rosh, resh, rosh. En in het begin des boeks betekent in hoofdzaak in het boek. Dat wil zeggen, dat is de hoofdzaak van het boek. Spreekt niet over welke bladzijde het gaat. Het gaat over het hele boek en de hoofdzaak daarvan is, het is van mij geschreven. En dat geldt zeker voor deze psalmen uiteraard. En het is wat Openbaring zegt, de getuigenis van Jezus. Dat is de geest der profetie. Dat wil zeggen, dat is de inhoud van het woord. Het gaat over hem. En dan gaat de Bijbel open. En dat is de essentie van de reformatie. Er wordt nu een programma uitgezonden vanavond op televisie. Wat wij dus niet zien nu. Maar ik betwijfel of dit soort zaken daar aan de orde komen. Wat ik ervan gezien heb, tot nog toe van gehoord heb. Over Lutherherdenkingen, het gaat allemaal over. Dat is een man die voor zijn mening dorst uit te komen. Ging over vrijheid van meningsuiting. En het ging over de vooruitgang enzovoorts. En de wereld veranderen en al dat soort dingen meer. De man weet niet waar je het over hebt dan hoor, Luther. Echt niet. Die ging gewoon terug naar de Bijbel. Dat was alles. Terug naar de Bijbel. En niet voor je eigen mening uitkomen. Maar terug naar de Bijbel, wat de Bijbel zegt, wat God gezegd heeft en niet wat wij te zeggen hebben, enzovoort. Maar die dingen, ja, die zijn toch niet doorgedrongen, zijn niet gebleven, zijn zoek geraakt. Daar zorgt de duivel wel voor. Maar hier lezen we over de Heer Jezus, die bovendien ons rolmodel is. Ook wij geven gehoor als goed is aan het woord van God. Op grond daarvan worden ook wij wedergeboren. Dat wil zeggen, hebben wij niet alleen deel aan de dood, leidende dood van de Heer Jezus, maar ook aan zijn opstanding. En sindsdien zijn wij priesters geworden. Heel kort in de reformatie is men zich dat nog bewust geweest. Het universele priesterschap aller gelovigen. Heb je die? het priesterschap van alle gelovigen, in tegenstelling tot de situatie in de Rooms-Katholieke Kerk, waar men mensen tot priester aanstelt en aanwijst. En het nut daarvan is dat je daarmee alle anderen hun priesterschap hebt ontnomen. Want dat is de negatieve kant van het verhaal dan. Hè? Het is wel teruggevonden op een of andere wijze, maar bij gebrek aan inhoud is men het ook weer kwijtgeraakt. Tot vandaag. Waar dan ook. Maar onze verantwoordelijkheid als priesters, als dienstknechten van God, als geheiligden, als priesters, is het bewaren van het woord van God. Op wat voor wijze dan ook. Dat is de essentie. Bovendien, als dat het werk van de Heer is, is het dus ook ons werk. En als men betrokken wil zijn in het werk van de Heer, gaat het daarover. Het bewaren van dat woord. Heeft niks met vooruitgang te maken, met progressiviteit, niks met wereldverbetering of iets dergelijks. Helemaal niks. Het is eerder conservatief, om niet te zeggen halstarrig. Wij blijven gewoon bij het woord van God van het jaar nul. Van ouds. Nou ja, er staat een paar versen verder, dus laat ik maar doorlezen, anders komen we nooit door die psalm heen. Hè? Ik heb u aangeroepen. Vers 145 en 146 kun je netjes naast elkaar leggen. Ik heb van ganser harte geroepen. Ik heb u aangeroepen. Verhoor mij, o Heere. En het andere vers, verlos mij. Het eerste vers, ik zal uw inzettingen bewaren. En het andere, ik zal uw getuigenissen onderhouden. Uw woord, namelijk. En dan vers 147 en 148... horen ook bij elkaar. De beide versen. In beide versen is een woord ingevoegd. Eén is de begrip morgen en de andere nacht. Ik vind het prima hoor. Maar wat wij daar lezen is: ik ben de schemering. Daarmee de duisternis. Voorgekomen. Dat wil zeggen, voor het duister was, voor het duister werd, heb ik geschrei gemaakt. En vers 148, mijn ogen komen de waken voor. Dat woord nacht ervoor, dat is wel functioneel dan. Dan weet je tenminste wat voor waken het zijn. Het gaat om de nacht, inderdaad. Mijn ogen komen de waken voor. Ik ben vroeg wakker. Om uw reden te betrachten, om uw woorden te dragen. En vers 147 weer, op uw woord heb ik gehoopt. Dat wil zeggen, voor het duister werd, heb ik vertrouwd op uw woord. En als u wil weten wat dat betekent, dan, dan zou ik u moeten meenemen naar Prediker, het laatste hoofdstuk. Voor het licht uitgaat. Voordat de kwade dagen komen, ja. Voordat het duister wordt. De oren dicht gaan, de ogen dicht gaan. En weet je veel wat er allemaal nog meer voor ellende over een mens komt. Voor de kwade dagen komen, ja, dat is de uitdrukking. Voor die tijd zal men zijn vertrouwen op de Heer moeten stellen. En dat zegt het hoofdstuk ook. Maar ja, het was ook waarmee zal de jongeling. Hè? En het was ook die mij vroeg zoeken. Zullen mij vinden. Enzovoorts. Dat moet allemaal voordat de kwade dagen komen. Enzovoorts. Zal men zijn vertrouwen op de Heer moeten stellen. Daarna wordt het in de eerste plaats erg moeilijk om dat alsnog te doen. Zo ligt dat nou eenmaal. En als men echt te laat is, ja, dan is men te laat. Dan hoeft dat niet meer, dan kan dat niet meer. Hè? Je kunt namelijk ook niet ongestraft. Ik zeg het heel voorzichtig hoor. Maar ik zal het anders zeggen. Ik zal het nog voorzichtiger zeggen. Het is risicovol om nee te zeggen tegen de Heer. Want De vraag is maar of hij je nog een kans geeft. Misschien had ik moeten zeggen, het is maar de vraag of je nog zo'n kans krijgt. Maar als je ervan uitgaat, ik ga ervan uit, dat het de Heer is die spreekt, dan is het maar de vraag of hij nog zo'n kans geeft. Bedoel, houd een keer op. Daar 7 keer was voor de farao ook genoeg. Toen hield het op. En dat vind je vaker in de Bijbel. Je kunt niet ongestraft tegen de schepper ageren en hem afwijzen. Op een gegeven moment houdt dat op. We weten dat de Heer genadig, barmhartig, goede tieren is en langmoedig en al dat soort dingen. Dat is waar. Dit is een ernstige waarschuwing. Ik meen het echt serieus. Je kunt het niet zomaar doen. Dat is riskant. Als je niet beter weet, doe maar. Maar goed, ik ga daar niet over. Maar het is wel een Bijbels beginsel. Als je jong bent, meteen kiezen. En zo wordt het hier ook naar voren gebracht. Voordat de kwade dagen komen, voor de schemering, voor de waken, heb ik uw woord onderhouden, heb ik op uw woord gehoopt, heb ik uw reden betracht, enzovoorts. En het gebed uit de voorgaande 2 versen is een gebed om verlossing uit die kwade omstandigheden, want het is een gebed om verlossing uit de dood, uiteraard, opstanding. Dat komt hierna nog een paar keer voorbij, dus ik lees nu maar weer gewoon verder. Want meteen vers 149 zegt het al. Hoor mijn stem naar uw goede tierenheid, o Heren. Maak mij levend naar uw recht. Dat recht Gods is tot stand gebracht uit Gods goede tierenheid. Dat recht Gods, dat inderdaad zo'n belangrijke rol speelt in de, nee, bij Luther. We zeggen in de reformatie, maar ik moet eigenlijk gewoon zeggen bij Luther. De rechtvaardigheid Gods, dat was de term waar de man mee worstelde. Zie? En ik weet nog steeds niet of hij het echt goed begrepen heeft, maar de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in het evangelie. De man kreeg de schrik van zijn leven. Want de rechtvaardigheid Gods, daar word je niet blij van de rechtvaardigheid Gods, dacht hij. Want daar sta je schuldig, al ben je ook monnik en theoloog en wat je maar bent. Dat gaat niet goed. Met dat evangelie en met de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Het heeft lang geduurd voor u begreep dat de zaligheid voortkomt uit de rechtvaardigheid Gods. En berust op dat het recht Gods vervuld is geworden in de dood, leidende dood van de Heer Jezus. En die dingen zijn echt weinig bekend. Het idee namelijk, ik roep het vaak, en dat doe ik met opzet. Het idee namelijk dat de Heer Jezus op grond van zijn afstamming de erfgenaam was van de titel Zoon des Mensen. En dus rechtens, rechtvaardigheid Gods hebben we het over, rechtens stond hij in de positie van de hele mensheid, of anders gezegd, hij kon de hele mensheid in rechten, heet dat, vertegenwoordigen. Voor de rechtbank dus. En daarmee kon hij dus de schuld van de mens op zich nemen en zich daarvoor verantwoordelijk stellen voor de rechtbank enzovoort. Dat is in overeenstemming met de wet Gods. En dat is wat hij gedaan heeft. En daarmee is verzoening gedaan voor de zonden der wereld. Zoals het toch echt heus vele malen in de Bijbel staat. Het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Enzovoorts. Dat is één. En de andere kant van die rechtvaardigheid Gods is dat wij reeds in Genesis lezen de beroemde uitdrukking. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Waaruit volgt God rekent geloof, de gelovige, rechtvaardig. En het heeft op de Heer Jezus Christus 2 consequenties. De ene is dat hij trouw aan het woord en trouw aan de wet zichzelf verantwoordelijk stelde voor de schuld van de mens. Hij nam onze schuld op zich. Dat is misschien de bekendere uitdrukking. Dat is wat hij kon en mocht doen op die wettige grond. Nee, dat hoefde hij niet te doen. Maar hij had het recht om dat te doen. En dat is wat hij gedaan heeft. Daar komt dus ook genade, barmhartigheid en zo komt tot uitdrukking. Maar het loopt via het recht. En als gevolg daarvan stierf hij, werd hij geëxecuteerd, dat is het dan. Maar de andere kant van het verhaal is dat er juist op grond van zijn trouw aan het woord van God rechtvaardig gerekend wordt. En dus recht heeft op leven. Met als gevolg dat hij uit de dood werd opgewekt. En het was net zo goed in overeenstemming met het recht Gods. En als dat gepredikt wordt in het evangelie, zwakker. Als dat uitgedrukt wordt in het evangelie, dan wordt dus in het evangelie de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En dat is wat het is. Zie. Dat zijn dingen die men volstrekt is kwijtgeraakt. Al was het maar omdat men de mensheid van de Heer Jezus eerst is kwijtgeraakt. Dat heeft men beschouwd als een truc. Wij zijn allemaal voor de gek gehouden, want hij zag er wel uit als mens, maar hij was natuurlijk gewoon God. Wij laten ons niet bedotten, roep ik altijd in dat verband. Maar ja, dan kon hij dit niet doen. Het berust op het erfrecht en zijn afstamming en wat het maar was allemaal. De zoon des mensen. De zoon van maar die titel is men ook kwijtgeraakt, hè, onderweg. Men is al die dingen gewoon kwijtgeraakt. Zie? En daarom wordt het dus ook niet meer begrepen. Maar inderdaad, de rechtvaardigheid Gods komt erin tot uitdrukking. En dus is het, maak mij levend naar uw recht, staat hier in vers 949. Welk recht? Nou, dat van God rekent geloof tot gerechtigheid. Hij heeft het werk Gods vervuld, hij heeft zich aan die wet gehouden. Men heeft het is heel armoedig geworden, want men heeft het geïnterpreteerd als, hij heeft zich netjes aan alle geboden gehouden die in de Mozaïsche wet staan. Vandaar dat het idee van de zondeloosheid van de Heer Jezus nogal prominent is in de theologie. Trouwens, die van Maria ook, maar laten we het daar maar helemaal niet over hebben. Maar men weet die dingen niet meer. Maar gaat er nou juist om dat de Heer als mens hier op aarde geleefd heeft enzovoorts, met zwakheid omvangen is, dat staat gewoon in de Bijbel, en gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, en zodanig op aarde geleefd heeft en dus een beroep gedaan heeft op God en op het woord van God, en hij heeft zichzelf aan dat woord Gods gehouden. En daarmee had hij dus ook min of meer recht om een beroep te doen op datzelfde woord. Dat wil zeggen, hij heeft gedaan wat hij kwam doen, namelijk de zoon des mensen kwam om te dienen. Maar terwijl hij dat deed, doet hij een beroep op de belofte van God en zegt, maak mij levend naar uw woord. En hier staat dan, maak mij levend naar uw recht. Maar ik heb u dat lijstje eerder al gegeven, dacht ik. Maak mij levend naar uw woord, maak mij levend door uw wegen, maak mij levend door uw toezegging enzovoort. Dat rijtje heb u toch nog, hè? Anders ligt hij hier dan. Maak mij levend door uw bevelen, maak mij levend naar uw toezegging. Nou, we krijgen er nog drie, dus hierna, dus ik laat het er maar even bij. Maak mij levend, omdat je beloofd hebt in overeenstemming met het recht. Dat is dus ook opnieuw Galaten 3. Niet alleen de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden, maar daar staat ook, doen wij de wet teniet wanneer wij uit het geloof gerechtvaardigd willen worden. Het antwoord is nee, wij bevestigen de wet. Het is in overeenstemming met de wet Gods. Maar het is dus ook in overeenstemming met die wet dat wij van die wet verlost zijn. En daarmee al onze aardse verbindingen zijn kwijtgeraakt. En dat is een moeilijk thema geweest en gebleven. Nou, in het christendom altijd al, en niet alleen sinds de reformatie natuurlijk. Maar goed. Maak mij levend naar uw recht. Vers 150. Die kwade praktijken najagen naderen mij. Of gewoon naderen. Ze komen op me af. En kwade praktijken najagen is niks anders dan het woord van God loslaten. Uiteraard. Het tegenovergestelde van wat de psalmist zegt. Ik houd mij aan uw woorden, aan uw onderwijzing, uw getuigenissen. Maar tegenover mij zijn diegenen die kwade praktijken najagen. Dat waren onder andere dan, maar toch met nadruk, degenen die hun eigen wetten maakten om zich aan de wet des Heren niet te hoeven houden. Want zo zegt de Heer dat van zijn tijdgenoten tegen de Farizeeën. Ik weet nooit uit het hoofd waar het staat. Jullie maken je eigen wetten. Jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van de Heer, aan de wet des Heren niet te hoeven houden. Nou goed. Dat zijn kwade praktijken, ja. En die kwade praktijken maken zelfs onderdeel uit, nota bene, van wat wij in brede zin de reformatie noemen. Want in de reformatie wordt sprake natuurlijk van mannen als Luther en Calvin. Want als in Nederland, als je in Zwitserland komt, wordt het Zwingli natuurlijk, maar toen maar weer. Ja, maar goed, Luther en Calvin, maar misschien ligt het ook aan Nederland, maar wij noemen ook altijd meteen Erasmus. Ja, ook uit Rotterdam, ja. Maar toen maar weer, maar Erasmus, dat is de man die geëerd wordt als de grote humanist.
Ja, maar die lag
even over. Die heeft wel iets gedaan ter wille van de Bijbel. Dat is waar. Hij heeft ons zelfs opgezadeld. Oh, sorry. Ik bedoel het niet lelijk. Maar ik moet het netjes zeggen. Die heeft ons de Textus Receptus aangereikt. Dat dan weer wel, waarop de Statenvertaling gemaakt is. Niet dat dat zo goed was, maar het is toch een nobel streven geweest. Maar aan de andere kant werd door hem toch de menselijke reden toch wel tot norm verheven boven de Bijbel. Want die kant is dat opgegaan. En daar zitten we nu ook nog mee. Het heet alleen reformatie omdat het een afwijker was van de Rooms-Katholieke traditie. Dat is het. En daarom wordt die man meegenomen in de reformatie. Maar hij hoort er wat mij betreft helemaal niet bij. Want wat mij betreft, wij moesten terug naar het gezag van de Bijbel. Matthäus 15, vers 3. Daar staat, ik ga hem met u lezen. Matthäus 15, vers 3. Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Hebben we dat? Uw inzetting. Door uw inzetting overtreedt gij het gebod Gods. Want God heeft geboden, zeggende, eert uw vader en moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave, zo van u, zo wat u van mij zou kunnen te nutten komen, en zijn vader of zijn moeder geen zin zal eren, die voldoet. Dat wil zeggen, de Joden hebben hun eigen wetgeving over dit onderwerp gemaakt, waar ik verder niet op inga. Maar er staat, vers 6, gij hebt Gods, gij hebt alzo op deze wijze, gij hebt Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzettingen. Zie? En wat de Jodendom betreft, te vergeefs, vers 9, te vergeefs eren zij mij. Dat wil zeggen ijdel, die eer aan mij is leeg. Omdat zij leren leringen die geboden van mensen zijn. Die geboden van mensen, ja, dat is in een samengevatte Talmud. Dat is de verzameling van Joodse tradities die geacht worden gebaseerd te zijn op de Bijbel, maar die in werkelijkheid in de praktijk komen in plaats van de Bijbel. En ook dat is natuurlijk later in het christendom precies hetzelfde gebeurt. En tot vandaag gebeurt dat. Hè? Ja. Nou ja. Terug naar Psalm 119. Die kwade praktijken najagen, vers 150, naderen mij. Zij wijken verre van uw wet. Dat is de kwalijke praktijk die zij najagen. Zij wijken verre van uw wet. En wet is Torah en Torah is nog steeds gewoon onderwijs, leerlingen. Zij wijken verre van uw woord. En daarmee zijn zij voor mij bedreigend. Maar gij, Heere, zijt nabij. En al uw geboden zijn waarheid. Dat wil zeggen, zijt nabij betekent in dit geval natuurlijk, gij zijt bij mij. Gij, Heere, zijt bij mij. En al uw geboden zijn waarheid. Betekent, ik herken ze als waarheid uiteraard en daar blijf ik bij. En u weet hoe het gegaan is. Men heeft daarna het begrip waarheid opgerekt. Want het is een categorie die ontkent niet dat de Bijbel de waarheid is. Maar er zijn nog meer waarheden, heeft men uitgevonden. Alsof dat zou kunnen. U weet wel, dat verhaal van iedereen zijn eigen waarheid. En wat voor de een waar is, is voor de ander nog niet waar. Enzovoorts. Dat verschrikkelijke gedoe waarbij men woorden een andere betekenis geeft. Het is niet voor niks dat theologie aan de ene kant samenhangt met filosofie en de andere kant met filologie. Dat wil zeggen, de leer van de liefde voor de taal betekent het daar, filologie. De liefde voor de letter, voor de taal. Als je er niet uitkomt, dan rek je je taal op. En dan kun je toch instemmen met een bepaalde formulering. Kun je toch eens worden met elkaar, al je handtekening zetten onder dezelfde zin. Maar ieder denkt er verschillend over. Dat kan alleen maar in het Frans natuurlijk. Voor de hand liggende redenen. Maar doe maar. Weet u, iedereen heeft er zo zijn eigen gedachten bij. En dat doet men door die begrippen op te rekken. Dat is wat gebeurt. Nou. En dat is wat de Joden gedaan hebben met de Mozaïsche wet. Maar wat christenen net zo goed gedaan hebben met de Mozaïsche wet. En zelfs met de hele Bijbel natuurlijk. Hè. Verlossing vinden ze mooi. Bevrijding vinden ze prachtig. Een Bijbels begrip, bevrijding. Maar ja, het heet decolonialisatie. Of hoe het maar heet. Wat moeilijke woorden zijn dat. En natuurlijk emancipatie. Ja. Dat is een bevrijdingstheologie, weet je wel. Ja. Enzovoorts. Maar men rekt die begrip op en geeft ze een andere inhoud dan die de inhoud die de Bijbel eraan geeft. Nou ja. Zij wijken verre van uw wet, maar gij, Heere, zijt nabij. En al uw geboden, let op, al uw geboden zijn. Al uw geboden is meervoud. Maar waarheid, heb je het woord waarheid al eens in meervoud gelezen?
Hè?
Nou ja, waar dan ook. In de Bijbel?
Nee.
In de Bijbel niet, natuurlijk. Het is maar één waarheid. Dat is het woord van God. Waarheid is per definitie één. He? Vandaar dat de waarheid eenvoudig geacht wordt te zijn. En leugen is meervoud. He? De leugen heeft veel woorden nodig, heet dat. De goede Nederlandse zegswijs. Ja. Het is de waarheid, enkelvoud. Van alts heb ik geweten van uw getuigenissen. Van alts betekent precies zoals het, wat het in het Nederlands ook betekent. Zonder specifiek begin. Doet er ook nu. Het was altijd al zo. Sinds mensenheugenis, sinds wanneer het nog was. Van alts. term wordt gebruikt voor de vaderen van ouds en voor Israël dat van ouds verlost was geworden uit Egypte enzovoorts. Maar ook van verder terug, de hemel die van ouds is. Want het was nog verder terug. Het onttrekt zich in onze waarneming feitelijk. Het was altijd al zo. Van ouds heb ik geweten van uw getuigenissen. Dat wil zeggen van kinds af aan. Vanaf dat hij wat wist, wist hij dit. Van ouds heb ik geweten van uw getuigenissen. Er zit niet iets tussen dat hij eerst tot bekering moest komen van dwaalwegen of wat dan ook. Hoewel er wel ergens staat, ik heb gedwaald. Dat is het laatste vers, geloof ik, hè? Ja, vers 176, ik heb gedwaald als een verloren schaap, maar dat was niet in de zin van ik week af van de gebaande weg, maar in de zin van ik wist geen gebaande weg. Dan dwaal je ook. Het hoeft niet moedwillig te zijn, maar dikwijls is het wel moedwillig, hoor, overigens. Maar hier is het, van ouds heb ik geweten van uw getuigenissen. Wij weten het ook, want in de Bijbel wordt helemaal niks vermeld, althans niet expliciet, over de Heer Jezus voordat hij zijn openbare optreden onder de Joden begon. Behalve dan, dat vermeld wordt, dat hij zich bezighield met Gods getuigenissen in de tempel. 12-jarige leeftijd heet dat. Dat wil zeggen, het was niet nieuw, wij zijn mee opgegroeid. En van ouds was hij ermee bekend. Zie. En hij wist ook, er staat erbij, dat gij ze in eeuwigheid gegrond hebt. Het woord eeuwigheid, dat is gewoon het woord eeuw, dat is in het Hebreeuws olam, overeenkomend met de Griekse aion, eeuw. Maar eigenlijk, het woord olam heeft, de vertaling met eeuw is goed. Alleen wij kennen de betekenis van het woord eeuw niet meer. Want we hebben van een eeuw gemaakt exact 100 jaar of zoiets. En een vaste periode. Niet altijd, maar soms. Maar eeuw drukt nou juist uit de onbekendheid van het een en ander. Want olam is gewoon een van de woorden voor verborgenheid, verborgene dingen. Voor onbekend. Als het iets dus is tot in eeuwigheid, wil het zeggen, dan is geen bekend einde aan. En als het echt altijd is, dan heet het eeuwiglijk en altoos. Waarmee het woord altoos alsnog zegt wat men onder eeuwig moet verstaan. Wisten we erachter wel dat er geen bekend einde aan is. He? Weet u nog hoe dat is? Ik ken het woord Adullam toch nog? De naam Adullam van David in de spelonk van Adullam. Ad Olam is dat. En het Olam, dat staat voor verberging. Zij verborgen zich daar. Dat is de eerste, meest historische betekenis daarvan. Dat je er ook in kunt lezen voor eeuwig, in de zin van voor altijd. Dat zou kunnen, dat kan ook inderdaad, maar het is niet de meest voor de hand liggende lezing. De voor de hand liggende lezing is tot verberging. En men verborg zich daar bij David, en David en zijn verborgen zich in die rood. Dat is olam, eeuwig. Dus zonder eind, zonder bekend eind, maar het kan ook zijn zonder bekend begin. Zo gebruiken wij het woord in het Nederlands ook. Van eeuwigheid zeggen we dan, hè? Hoe lang is het? Of van eeuwigheid. Maar van eeuwigheid is hetzelfde als van ouds. Zonder bepaald begin. Zonder bekend begin, zonder vermeld begin. Van ouds en van eeuwig. En dat het gaat om terug, dat blijkt uit dat er staat dat gij ze in eeuwigheid gegrond hebt. Dat gegrond duidt uiteraard op de oorsprong van deze getuigenissen. En er staat dus twee keer dat die er altijd al waren, die getuigenissen. Die waren er van ouds. En ik heb ze van ouds gekend. En waar het vandaan komt, ja, maar dat weten wij ook niet. De filosofen worden er dan op losgelaten. En die zeggen dan, ja, wij leven in de tijd. En we hebben geen idee hoe en wat er was en hoe het is en wat er is. Voordat de tijd begon. En wat er zal zijn als de tijd dan weer ophoudt. Ik zie bedenkelijk kijken, zuster. Ik vind het ook hoogst bedenkelijk. Omdat het veronderstelt dat de tijd ergens begonnen is. Maar wie heeft dat dan weer uitgedacht? De quizmaster, want die roept. Uw tijd gaat nu in. Ja. Of de klokkenmaker die een zet geeft aan de slinger en dan loopt het. Ding. Ja, dat kennen we als opa doodgaat, hè? Zoals het lied zegt. Maar goed, tik-tak, enzovoort. Bedoel, dat is allemaal gefilosofeerd. Want ook die dingen staan niet in de Statenvertaling. Staat inderdaad, er zal geen tijd meer zijn. Maar dat hebben ze gauw gecorrigeerd, omdat het de verkeerde indruk wekt. Want het betekent niet dat tijd ooit begonnen is of dat tijd ooit ophoudt. Bovendien, hoe je dat ook keert of wendt, als tijd ophoudt, dan bestaat er dus niks meer. Want tijd is een van de afmetingen van al het bestaande. Het is de vierde dimensie. Het is lengte, breedte, hoogte, tijd. Hoe lang is het, hoe breed is het, hoe hoog is het en wanneer is het? Dat heet de vierde dimensie, dat is de tijd. En met die drie kunnen we sjoemelen, maar met die vierde niet. Al doen we het natuurlijk wel, want we schuiven af en toe die klokken en vooruit of achteruit of wat dan ook maar. Wij proberen ermee te marchanderen, maar het gaat niet echt. Daarna hebben we de filosofen die zich mee bezighouden en natuurkundigen natuurlijk, want het is intrigerend. Maar goed, hoef ik het verder niet over te hebben. Maar dat woord van God, ja, het was er altijd al. Vanaf wanneer, dat weten wij niet. Want onze tijd gaat pas in bij de zeven dagen van Genesis 1. Maar dat is onze tijd, dat is niet tijd als zodanig. Want de Bijbel spreekt wel degelijk over dat er daarvoor ook nog wel het een en ander was. Maar dat wordt ons verder niet uiteengezet. Niet uiteen, dus het blijft gewoon één, het blijft gewoon, daarvoor was ook wat. Maar het woord van God, dat was al voor de nederwerping der wereld. En het lam was geslacht voor de nederwerping der wereld. Dan wel, het lam was voorgekend voor de... Dat staat allemaal in de Bijbel. Het lam was voorgekend voor de nederwerping der wereld. Enzovoorts. Maar bij ons begint het verhaal pas bij de nederwerping der wereld. Nou, eigenlijk daarna. Bij het herstel. Ons verhaal begint bij daar zij ligt. Waar God begint te spreken en zegt, daar zij ligt. In Genesis, ja. Nou, 2 Korinther 4 mag ook natuurlijk. Ja, die is mooi, broeder. Dit is Spreuken 8. Dat gaat over de wijsheid van God. Waarvan staat, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. Waarna wij, maar dat zijn ook de filosofen die dat doen. Hoofdzakelijk, waarna meteen gezegd wordt, ja, het gaat wel over de wijsheid, maar ook nu laten wij ons niet bedotten. Het gaat over de Heer Jezus Christus. En daar is wat voor te zeggen. Maar dat is omdat de wijsheid Gods tot uitdrukking komt, materialiseert, geprojecteerd wordt. Of hoe zeg je dat? Kristalliseert in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, die ons geworden is, wijsheid van God. Ja, juist. Maar Spreuken 8 gaat fundamenteel over de wijsheid. Je moet het wel in de gaten hebben, als je denkt dat het over de Heer Jezus gaat, kom je er niet mee uit. Dan zijn er teksten daar die je niet plaatsen kunt. Het gaat over de wijsheid van God. Maar die wordt dus vastgesteld, die is er dus, wordt geconstateerd van voor de tijden der eeuwen. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, die woorden zijn dominant, die zijn ouder dan de mens enzovoort. En de mens heeft niks anders te doen dan zich daaraan te onderwerpen. Want dat is feitelijk wat het laatste vers van deze pericoop dan ook zegt. En dan lees ik hem ook weer achterstevoren. Gij hebt uw getuigenissen in eeuwigheid gegrond. En ik dus heb ze van ouds geweten. Ik weet niet beter. Dat roep ik ook vaak. Ik weet niet beter, dus ik heb het zo geleerd, zeg ik dan. Niet zonder enig trots. Hoewel ik daar natuurlijk ook niks aan doen kan. Maar dan toch. Ja. Ik weet nog wel dat ik mijn hartje aan de Heer Jezus gaf. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarvoor een ongelovige was, hoor. Echt niet. Nooit geweest. Echt niet. Nee, ook daar nooit van weggelopen. Never. Helemaal niet. Wel moeite mee gehad, natuurlijk, want je moet er mee leren leven. Dat dan wel, bij alles wat er in het leven op een mens afkomt. Natuurlijk wel. En je moet je keuze maken en daarbij blijven. Maar dan toch, niet dat ik dat ooit in twijfel getrokken heb. En dat is een voorrecht natuurlijk. Maar het is wat door de Heer Jezus beschreven wordt. Die kon ook zeggen, ik ben erin opgegroeid. Ik heb het van ouds geweten, dat staat hier ook. Van Timotheus zegt Paulus dat dan weer. Dat hij van jongs af aan de schrift geweten heeft. Dankzij Timotheus' moeder. En grootmoeder heb ik zelfs begrepen. Ja, ook in generaties. Ja, zo is dat. Maar de psalmist, ik bedoel dus de Heer Jezus, doet een beroep hierop. Hij zegt, ik ben trouw aan uw woord, ik leef daaruit. Er is geen twijfel over mogelijk, een enige twijfel heb ik ook nooit gehad. Dit is het, en dus maakt mij levend. Implicerend, de dood mogen dan onvermijdelijk zijn, de weg naar de dood, omdat dat zijn bediening was. Maar hij deed tegelijkertijd dus, en mede op die grond, een beroep op leven, opstanding dus. En dat is wat Hebreeën 5 dus samenvat en zegt, dat hij gebeden heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En dat is daadwerkelijk wat gebeurd is. En sindsdien is hij nog steeds trouw. Nou ja, of weer moet je zeggen, in een nieuwe bediening onder het nieuwe verbond. Aan dat woord van God, dat hij gestalte geeft. Want ja, God heeft ook gesproken over wat er in nieuwtestamentische tijd zou moeten gebeuren, wat zijn plannen waren enzovoorts. En die worden gerealiseerd in de Heer Jezus Christus, in wie al Gods beloften immers ja en amen zijn. Dus nog steeds doet hij dat. En als hij in de toekomst wederkomt in heerlijkheid, geeft hij daarmee ook gestalte aan het woord van God en aan Gods getuigenissen enzovoorts. Want God had dat beloofd. En dat gaat dus gebeuren. En wordt gerealiseerd dan dus in zijn wederkomst. Volgende pericoop onder de reis. Zie mijn ellende aan en help mij uit. Want uw wet heb ik niet vergeten. Zie dat het gebed om verlossing is natuurlijk een gebed om verlossing uit de dood of uit de nood in het algemeen, maar steeds gebaseerd op het woord van God waaraan men trouw is. Dat wil zeggen, eerst zal men God als zodanig moeten herkennen en erkennen. Vooral in zijn spreken, want dat is wat God doet. En dan kan men bij hem aankloppen. En dat gebeurt hier ook in het volgende vers. Twist mijn twistzaak en verlos mij. Maak mij levend naar uw toezegging. En dat was er weer een uit het rijtje. Dat wil zeggen, maak mij levend naar uw goede tierenheid, door uw bevelen, naar uw woord, naar uw recht. Daar waren we zojuist in vers 149 en nu in vers 154. Maak mij levend naar uw toezegging. En die rijmt op dat Christus, de Heer Jezus Christus, om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande verdacht. Hij wist waarheen hij onderweg was. Hij stelde daar zijn vertrouwen op. En dat gebeurt in de vorm van een gebed. Dat wil zeggen, het was een gebed niet om iets onzekers, maar een gebed waarin uitgedrukt wordt dat men zeker is van het toegezegde. Op grond van uw beloften. Zie? Een Bijbels gebed is een gebed dat een beroep doet op Gods beloften. Dat is Bijbels. En zo'n gebed wordt dan ook verhoord. Maar zo'n gebed heeft in de eerste plaats niet de functie om wat te vragen, maar om uitdrukking te geven aan het geloof dat men heeft. Dat is een eigen leven gaan leiden, hier en daar, zodat nu mensen zomaar in het wilde weg ergens geloof voor hebben. Ik neem hun uitdrukking over, wij hebben er geloof voor. En ze menen, als ze daar nog maar hard genoeg in geloven en daar ook nog voor bidden, dan komt het wel goed. Maar dit heeft met Gods belofte niets te maken. De grond van het verhaal is weg. Zie? Is niet Bijbels. Maak mij levend naar uw toezegging, en twist mijn twistzaak. Daar zou je voor de aardigheid natuurlijk een heleboel parallelteksten bij kunnen vinden. En men is er niet aan begonnen, want ik zie geen enkele schriftverwijzingen bijstaan. Maar hij komt overeen met bijvoorbeeld Romeinen 12. Wreekt u zelf niet, beminden. En geeft de toorn plaats, want er is gezegd, mij komt de wraken toe, ik zal vergelden, enzovoorts. Het idee van dat wij ons recht zouden moeten zoeken, is een misverstand. Het probleem, zeg ik wel eens, is dit, dat wij als oprechte gelovigen zijn oprechte gelovigen, waarschijnlijk ook omdat wij een tamelijk sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Maar dat vandaag weet ik niet, maar dat denk ik wel, dat dat zo is. Maar dat kan ontaarden in dat wij menen ergens recht op te hebben. En dat is een misverstand. Ik heb altijd de indruk gehad dat je in die koers terechtkomt bij Calvijn. In kringen waar men recht wil en recht zoekt en recht wil hanteren en dus wet. En dus komt men weer onder de wet. En dat is een misverstand. Hè? We hebben een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat leidt ertoe dat wij weten dat wij zondaren zijn. En dat wij kunnen roepen mea culpa. Daar hoef je niet Rooms-Katholiek voor te zijn trouwens om dat te roepen. Het is mijn schuld. Jawel. Of ik heb schuld. Enzovoorts. En dat betekent dat we op grond van ons rechtsgevoel weten dat we uit genade moeten zalig worden. En dat ook inderdaad ons eigen maken, die genade die ons aangereikt wordt. Heb u dat nog? Maar om daar naar je eigen recht te gaan zoeken, ergens, waar dan ook, ja, dat is een beetje zot misverstand, lijkt mij. Erg inconsequent. Nee, in de wereld bestaat het wel, maar wij hebben onze rechten in de wereld al lang opgegeven eerst. Dan moet je daar niet op terugkomen. Je kunt niet verlost zijn van de wet en daarna alsnog de wet weder oprichten, want dan stel je jezelf tot overtreder, zei Paulus in Galaten, wat het man was. Galaten 2, dacht ik. Nou goed, zo zit dat, dat kan je niet doen. En als wij der wereld gestorven zijn, dat zijn wij, kunnen we in de wereld niet rechten laten gelden. Zo zit dat. En hoe ver dat strekt? Ja, dat weet ik niet. Dat is uw persoonlijk probleem. Daar bemoei ik me niet mee. Toch? Nee. Anders zou ik de wet gaan zitten toepassen. Dat is ook niet de bedoeling. Daar moet u zelf maar mee weg zien te komen. Twist mijn twistzaak. Dat is wat we in vele psalmen trouwens al tegenkwamen. Want dat is de opvatting die wij vinden, met name natuurlijk bij David. Die zegt, ik word vervolgd, ik word verdrukt enzovoort. Ik zit toen in de problemen. Ik word vervolgd aan de ene kant door Saul en de andere kant door de Filistijnen. En door de Amalekieten en al die andere volkeren die van het oosten en wie het allemaal maar waren. En hij zegt, twist gij mijn twistzaak. Ik kan het ook niet helpen. Het is, als ik van u ben, oké, dan laat ik het ook aan u over. Dat is christelijk, ja. Twist mijn twistzaak en verlos mij, maak mij levend naar uw toezegging, want dat is wat u beloofd hebt. Dat is niet anders dan een beroep doen op God rekent geloof tot gerechtigheid. Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken uw inzettingen niet. Implicerend, als men heil zoekt, dan zou men die moeten zoeken in Gods inzettingen. Dit is waar later in Romeinen door de apostel Paulus op teruggekomen wordt. En die zegt, ja, dat is wel wat de Joden doen, zoeken in die inzettingen. Maar ze zoeken het te beperkt alleen in de werken der wet. Zij zoeken gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet. En daarom zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want de rechtvaardigheid Gods wordt openbaar buiten de wet om. Romeinen 3, vers 21. Hebben jullie nog? Hebben ze snel gevolgd? De Joden, ja, ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. Ze zoeken gerechtvaardigd te worden uit de wet, maar niet uit geloof. Maar ze moeten gerechtvaardigd worden uit geloof. Dat is nog steeds onderwerping aan Gods inzettingen overigens. Maar, en daarom heet het ook de werken der wet. Ze willen gerechtvaardigd worden uit de werken, uit het doen van de wet. Dat gaat niet. Maar als je onder wet verstaat alles wat God gesproken heeft, jawel, dat levert heil op. Maar niet het doen daarvan, maar gewoon het aanvaarden daarvan. Het geloven, het vertrouwen in en op dat woord. En dus het heil is verre van de goddelozen, want ze zoeken uw inzettingen niet. Heere, uw barmhartigheden zijn vele. Maak mij levend, komt u weer, maak mij levend naar uw rechten. Dat had ook kunnen zijn naar uw rechtvaardigheid of zoiets, of rechtvaardigheden, omdat het meervoud is. De betekenis verandert er niks van. Maak mij levend in overeenstemming met uw inzettingen, maar ze heten nu uw rechten. En dat voortkomt uit barmhartigheid. Ja, natuurlijk is het barmhartigheid. Als God niet barmhartig was, dan zou hij het recht niet op deze wijze vervuld hebben. Ik bedoel, dan zou God niet gezorgd hebben voor zichzelf een ram ten slachtoffer. Of hoe het maar staat in Genesis, want ik was even bij het offer van Abraham en Isaac. Hè. God zal zichzelf in zo'n offer voorzien. Zo is het maar net. En dat doet hij om ons te kunnen begenadigen. Maar dat gebeurt, dat hij ons begenadigt, berust dus op dat God op wettige wijze de mogelijkheid geopend heeft. Dus het is in overeenstemming met de wet en toch is het genade. Of andersom, het is uit genade, maar het is in overeenstemming met de wet. Dus er niet strijden mee. Dat is het, hè. Ik stel bij Romeinen 3 ook altijd de vraag, ik vergeet het echt nooit. Ik stel altijd de vraag, waarom werd de Heer Jezus Christus voorgesteld tot een verzoening? Waar was dat voor nodig? En het antwoord is, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Het staat er twee keer. Tamelijk overbodig, maar het wordt opgerekt en daarom staat het er twee keer. In verband met het verleden en in verband met de toekomst. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid moest gedemonstreerd, maar daarmee ook gehandhaafd worden. En daarom was het nodig. Zie. En als je zegt, het was toch nodig om ons te begenadigen, zeg ik, jawel, maar dat zou ten koste gaan van de rechtvaardigheid Gods. Als God ons alleen maar begenadigde. Maar het verzoeningswerk van de Heer Jezus moest plaatsvinden om ook recht te doen aan het recht Gods. Zodat volgehouden kan worden. God is een rechtvaardig God, zelfs als hij ons de zonden niet toerekent, enzovoorts. Dat is het. Het is naar Gods rechten. En dus maak mij levend naar uw rechten. En dan vers 157, mijn vervolgers, dat zijn degenen die mij najagen, dat wil zeggen die mij genaken, uit vers 150. Mijn vervolgers en mijn wederpartijders zijn velen, maar van uw getuigenissen wijk ik niet. Er staat maar van uw getuigenissen, dat woord staat er dus niet. Maar dat net zo goed ingevuld kunnen worden, desalniettemin. Niet tegenstaande dat, enzovoorts. Desondanks, ja. Het is de tegenstelling tussen vervolgens wederpartijders die velen zijn, maar van uw getuigenissen wijk ik niet, maar het impliceert en ik ben maar alleen. De enige. De echte. Toch? Komt overeen met de vele leugens tegenover de ene waarheid. Maar dat was de situatie van zijn leven. Ik heb gezien degenen die trouwelooslijk handelen. En het verdroot mij dat zij uw woord niet onderhielden. Zij waren namelijk trouweloos aan uw woord. En dat is wat wij tot vandaag om ons heen zien. Aan de ene kant de Bijbel, aan de andere kant zoveel menselijke leringen die daarvan afwijken. En die slaat men in de praktijk hoger aan dan het woord van God. Zo gaat het. En dat is niet maar buiten het christendom, maar het is in het zogeheten christendom ook. Wat ik nu zei is dat het zich eigenlijk toch niet onderscheidt van de wereld. Het leeft uit dezelfde principes, dezelfde beginselen, dezelfde publieke opinie, zal ik maar zeggen, hetzelfde gedachtegoed. En wat men in de wereld vindt, hoe het leven eruit zou moeten zien, vindt men binnen het christendom ook. En binnen het christendom heeft men er een paar bijbelteksten bij en buiten het christendom niet. Maar dat maakt verder geen verschil. Nee, ik bedoel, in de wereld, maar het wereldje om ons heen, in de waan van de dag, worden wij beheerst door de milieureligie, om zo te zeggen. En in het christendom is dat ook zo, alleen daar zeggen ze bij God wil het. He? Wat het maar is. En als in de wereld de wind de andere kant op waait, gebeurt dat in het christendom ook. Vroeger zijn we 50 jaar later, tegenwoordig is dat veel sneller het geval trouwens. En dan is het ook weer God wil het. Toch? Ik bedoel, eerst mochten we de Joden niet het evangelie prediken. En toen moest het weer wel. En tegenwoordig is het weer verboden. Afhankelijk van hoe men in de wereld tegenover de Joden staat. Ja, dat wordt door de Duitsers bepaald, denk ik dan altijd. Ik hoop niet dat hij me nou al te serieus neemt, maar... dat hangt van, niet van bijbelse omstandigheden af, want die veranderen daar niet mee. Maar het is hoe de wereld erover denkt. Zo gaat dat, hè. Men is weer allergisch voor antisemitisme, dus nou is Luther weer de grote antisemiet. Ik heb het vandaag weer voorbij horen komen. Dat is niet waar. Dat is niet waar, maar... Maar ja, in die hoek wordt hij dan gedrukt en zo kun je dan weer van hem distancieren, weet je wel. Je moet hem ergens zwart mee kunnen maken. Dus vooruit maar weer. Nee, hij had geen hoge dunk van de Joden, dat wil zeggen van hun religie. Hij vond ze goddeloos, in opstand tegen God, en hij had gelijk, natuurlijk, dat is ook zo. Hij vond ook dat je wat zware maatregelen tegen moest nemen, en dat vind ik nou weer niet. Maar het hangt maar van de omstandigheden af. Als ze erg vervelend worden, zou ik zeggen, dan moest de politie er toch maar naar kijken. Dat vind ik wel, ja. En ik vind als de Mohammedanen erg vervelend worden in Nederland, moet de politie er wel naar kijken, hoor. Vind ik wel, ja, moet je er wel maatregelen nemen. Maar dat heeft met racisme niks van doen. Nee. Maar in die sfeer wordt het dan getrokken. Nou ja, enzovoorts. Maar je vindt het de hele wereld, men laat dat woord van God. Soms denk ik, want ik zeg het natuurlijk altijd wel heel lelijk, hoor. Nee, dat weet ik wel, ik zeg het altijd lelijk, maar dan kunt u het ook niet misverstaan. Hè? Ik denk dat filosofie is uitgevonden vooral om vooral het woord van God terzijde te schuiven. Dat denk ik. Hè? Terwijl de Bijbel eigenlijk een bron voor de filosofie, voor de wijsbegeerte zou moeten zijn. Maar wat men algemeen kent als filosofie, en dat wordt van oudsher geacht de hoogste tak van wetenschap te zijn overigens. Maar wat wij er in de praktijk van weten, is dat het alleen dient om alle Bijbelse waarheid weg te redeneren. Ja, noemen ze Griekse wijsgeer Aristoteles. Ja, dat is de grote boef, ja. Dat is de grote vijand van het christendom en de grote vriend van de Romeinen. Ja, nee, ik ga het niet uitleggen. Maar zo liggen die dingen nou eenmaal. Het zijn de wijsgeeren, het zijn de filosofen die hun eigen ideeën hebben over hoe het leven eruit zou moeten zien en hoe we ons leven moeten inrichten, hoe we de staat moeten inrichten, niet te vergeten, staatsinrichting. Dat soort zaken meer, maar het gaat allemaal bewust aan de Bijbel voorbij. Dat is de bedoeling van. Maar ja, als je gewoon de Bijbel neemt als bron voor je wereld- en levensbeschouwing, ja, wat moet je dan nog met die filosofen? Nou, leuke hobby, maar die kunnen er niet meer van leven dan. Ik snap trouwens toch niet hoe je daarvan leven kunt, hoor, overigens. Ja. U wel, broeder? Ik ook niet. Nee, ik begrijp dat echt niet. Wat zou je gedacht zijn met wat voor ledigheid men zich bezig kan houden tegenwoordig? En daar heeft men alle ruimte en alle tijd voor. Ik snap dat nooit. Nou, ik niet, broeder. Dat ben jij dan dus. Nou ja, Thomas. Ik heb gezien degene die trouwelooslijk handelen en het verdroot mij. Precies. Dat doet ons verdriet, maar wat moet je ermee? Verdroot mij dat zij uw woord niet onderhielden. Op alle terreinen van het leven en mind you, ook onder ons gebeurt dat. Ik bedoel, onder ons als gelovigen. Ook als men het woord wel kent dan. Of wordt het terzijde geschoven onder omstandigheden. Nou ja, enzovoort. Dingen gebeuren. Zie aan dat ik uw bevelen lief heb. Dat wil zeggen, oh God, zie dat het zo is. Oprecht. Zie aan dat ik uw bevelen lief heb, o heren. En dus, op grond daarvan, ik heb u lief, ik heb uw woord lief, dus maak mij levend naar uw goede tierenheid. Nou ja, als je dus vraagt, wat de Heer dan om verlossing uit de dood, naar aanleiding van Hebreeën 5, dan kun je in ieder geval zeggen, Psalm 119. Maar u weet, dat was lang niet de enige psalm dan. Hè? Maak mij levend. En nu heet het, naar uw goede tierenheid. Daarna staat er, het begin uw woords is waarheid en in der eeuwigheid is al het recht uw gerechtigheid. Ik denk dat de vertalers vertaald hebben met het begin, omdat ze daarna de term in eeuwigheid tegenkwamen en ze hebben die uitdrukkingen tegenover elkaar gezet. In het begin, uw woord is waarheid, en in der eeuwigheid, zo van heel lang geleden tot ver in de toekomst, enzovoort. En ik ben altijd een beetje halstarrig, denk ik. Nou ja, eigenzinnig. Ik denk altijd, kan je het ook anders lezen? En dat denk ik wel, want wat mij betreft wordt het vers dan een stuk duidelijker. Want in het begin is, als je het zo letterlijk mogelijk vertaalt, is in hoofdzaak. Begin is hoofd. En het is niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Dat wil zeggen, de essentie, de top van een verhaal. In eerste instantie, in hoogste instantie, heet zoiets, is uw woord de waarheid. Wat is dat, de Bijbel? Het antwoord is, dat is de waarheid. Dat is de hoofdzaak. Zo vertaalt men eventueel trouwens ook gewoon Genesis 1 vers 1, hoor. Dat is een vers wat natuurlijk erg voorwerp is geweest van alle verklaarders. Je begint met de Bijbel lezen en verklaren, je begint in Genesis 1 vers 1. Dus dat vers, dat is ontleed tot in de lettertjes, die zijn dan in de blender gegooid en toen weer geordend en heeft men alles van gemaakt. Maar in de begin wordt dus ook vertaald met in hoofdzaak. Zo van samenvattend, of ook wel in het algemeen, de essentie, God schiep hemel en aarde. En ik denk ook dat dat een redelijk goede lezing is. Wij willen altijd jaartallen hebben als het over geschiedenis gaat, of als het op geschiedenis lijkt. Want zo zijn we opgevoed, je begint met 1600, dan moet je uit je hoofd leren. En wat er daarna daar gebeurde, ja, dat is van minder belang. Hè? Want dat weet toch geen hond. Maar 1600, dat moet je weten. Nou, enzovoorts. Jaartallen. En dus in het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja, het is zeker niet aan het eind dat God de hemel en de aarde schiep, wel? Of ergens in het midden. Ik bedoel, als je het begin leest als in begin in tijd, dan heb je het woord zijn betekenis ontnomen. Want dat is logisch. Natuurlijk, ja. Het verhaal moet ergens beginnen. Dat hoef je niet te melden. Er wordt toch al zo weinig gemeld in Genesis 1. Dus waarom zou dit er dan staan? Dus het wordt samenvattend, in hoofdzaak, de essentie is, wat je moet weten is, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Waar komt de hemel en aarde, hoe komt dat? Nou, er was in het begin was er een mest open, er is een rotje ingevallen per ongeluk. Big Bang, dit is wetenschappelijk verantwoord wat ik nu zei. Dat is van de goddelozen, dus dat is heel triest. Ja, dat is. Nou goed, laten we weer weg. In essentie, God, Elohim, schiep hemel en de aarde. Hoofdzaak, dat is. En hoe je dat dan deed, ja, dat. Jongens, kom op. Wat wou je nadoen? Waarom wil je dat weten, hoe je dat deed? Kun je ook leren. Dat moet je laten voor wat het is. God schiep de hemel en de aarde. En dat dat een hoofdzaak is, ja, dat is duidelijk. Dat ligt de hele Bijbel door. Is dat het punt? Als God zich voorstelt, zegt hij, ik ben de Heere God, de Heere uw God, die hemel en aarde gemaakt heeft. En ik mag dan uw of jouw God zijn, individueel, maar ik ben wel die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Vergis je maar niet. Verbeeld je dus ook maar niks, enzovoort. De schat die het gemaakt heeft. Dat is hoofdzaak. En zo lees ik hem dus hier ook. Het begin uw woords, essentie van uw woord is waarheid. Overeenkomend in het begin van het boek is van mij geschreven. Maar dat betekent niet op de eerste bladzijde. Dat betekent alle bladzijden. Bij elkaar. Het begin uw woords, essentie van dat woord is waarheid. En in eeuwigheid, maar van eeuwigheid heb ik u ook al vaker verteld, dat het niet noodzakelijk een tijdsaanduiding is. Ook in het Nederlands niet. De term betekent gewoon zonder bekende grens. In de tijd, dat kan, maar het kan net zo goed zijn in de ruimte. Het strekt zich waaruit. eeuwig. En eeuwig zingen de bossen. Nee, dat is een, betekent dat tot aan de horizon of tot in de verre toekomst. Nou ja, kan allebei. En dus, en in der eeuwigheid is al het recht. Dat wil zeggen, nog sterker, in der eeuwigheid is al het recht uwer gerechtigheid. Let op de uitdrukking recht uwer gerechtigheid. Dat is gewoon een kunst om twee keer min of meer hetzelfde woord te gebruiken. Want recht en gerechtigheid zijn volstrekte synoniemen. En die tweede naamvalsvorm ertussen, die bindt alleen maar die woorden aan elkaar. En dan lees je het recht, namelijk uw gerechtigheid, maar dat wist je al. Ik bedoel, het is een constructie om dat woord te beklemtonen, om te zeggen hoe groot, hoe verstrekkend dat recht is. Maar dat is de betekenis van het woord eeuwig ook. In der eeuwigheid. Het is verstrekkend. In de tijd, ja wellicht, ja dat geloof ik wel, maar ook in de ruimte. Ik bedoel dit, dit is dingen die je moet, niet voor dit vers, maar je moet dingen wel degelijk kennen voor het lezen van de Bijbel. Van het oude verbond namelijk leren wij, om een voorbeeld te geven, van het oude verbond leren wij dat het voltooid en beëindigd is geworden in Christus en dat de wet is tot op Christus en tot op het geloof en hoe het maar heet in de Galatenbrief. Dat is duidelijk, hè? Maar waarom heet het dan een eeuwig verbond in het Oude Testament? Omdat het eeuwig niet betekent altijd durend. Omdat het woord eeuwig staat, het woord eeuwig verbond, maar niet als tijdsaanduiding. Dat hoeft het namelijk ook helemaal niet te zijn, ook in het Nederlands niet. Kijk maar in je woordenboek. Nou ja, het fatsoenlijke woordenboek waar ik het altijd over heb. Hè? Ja, kijk maar in je woordenboek. Want eeuwig kan duiden op uitgestrektheid in de ruimte. Maar ook op tijd, maar ook op ruimte. En dat het over ruimte gaat, dat staat erbij, want er staat, het is een eeuwig verbond voor al uw geslachten, voor iedereen in uw land, voor de vreemdeling binnen uw poort, het is een eeuwige inzetting. Dat betekent dat er niemand uitgezonderd wordt en dat er geen grenzen aan zijn, behalve de grenzen van het land Canaan, dat dan weer wel. Maar voor de rest, binnen het land is het op iedereen van toepassing. Voor allochtonen en autochtonen. Want die bestonden toen ook al hoor. De vreemdeling binnen uw poorten, maar let op binnen uw poorten. Dat betekent feitelijk ook onder uw wet. Jazeker. En vandaar een eeuwig verbond. Maar niet in de zin van altijd durend, want er zou een einde aan komen. Heb je dat? En dit wordt dan weer misbruikt door de alverzonders. Die zeggen, zie je wel, eeuwig komt wel degelijk een eind aan. En die hebben het niet begrepen. Het verhaal is niet dat aan eeuwig een eind komt, want dat is niet zo. Eeuwig is soms niet een tijdsaanduiding, maar soms een aanduiding van ruimte. Want daar heeft met tijd dan niks van doen. Zodat er een eind komt aan dit eeuwige verbond. Aan een verbond wat voor iedereen geldt. Maar wat het recht betreft, uw recht, uw gerechtigheid, dat recht God strekt zich uit. In heel de schepping. En vanwege de uitgestrektheid krijg je dus ook twee keer dat woord recht, uw gerechtigheid enzovoorts. Dat recht is groot en het geldt voor ieder en zal in heel de schepping worden toegepast. Dat ook voor altijd zal zijn, ja dat is waar. Maar ik denk niet dat dat hier de eerste betekenis is. De eerste betekenis is, als je het mij vraagt, dat er geldt voor iedereen, ook voor de tegenstanders die aan het recht onderworpen zullen worden, en ook voor de vorsten uit het volgende vers. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar het recht Gods zal wel degelijk op hen worden toegepast. En dat betekent dat ze ongelovig zijn en ontrouw aan dat woord van God, aan Gods inzettingen, wat het maar wezen mag. Dat betekent dat ze uitgedeld zullen worden. Want dat is wat met de goddelozen zou gebeuren. En dat is ook rechtvaardigheid Gods. De rechtvaardigheid Gods houdt in dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En dus dat gelovigen leven, eeuwig leven ontvangen. Maar dat betekent aan de andere kant, tot op grond van precies datzelfde recht, de ongelovigen zullen verdaan worden. Dan heet het weer verdoemd worden. Maar eigenlijk is het verdoemd worden. Ze zullen verdaan worden, weggedaan worden, heet dat. En ze zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. Dat dat verdrietig is, dat staat er ook. Het verdroot mij dat zij uw woord niet onderhielden. Inderdaad, want het heeft vergaande consequenties. Maar als er staat twist mijn twistzaak enzovoort, betekent het dat wel degelijk. Dat wil zeggen dat de tegenstanders vernietigd zullen worden. En ook daar zijn hele psalmen aangewijd. De zogenaamde wraakpsalmen. Ja. Dat is in onze dagen nog niet van toepassing, niet echt. Maar in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard wel. En dan is ook vers 161 van toepassing. De vorsten hebben mij vervolgd, maar die vorsten zullen geoordeeld worden. Ik moet er niet op ingaan, het is bovendien een volgende pericoop. Maar ik vind het toch wel aardig om er dan even op te wijzen dat de Heer Jezus vervolgd is geworden door vorsten. En zelfs voor rechtbanken van vorsten heeft gestaan. Maar dat lazen we ooit al in vers 23. Zelfs de vorsten zittende tegen mij hebben gesproken. Of zelfs de vorsten zittende hebben tegen mij gesproken. Enzovoorts. En ik houd het erop dat dat niet alleen. Nou ja, met moeite plaatsen wij Caiaphas in die categorie. En Herodes, hoewel die niet eens bij al de vier evangelisten genoemd wordt. Pilatus, maar die was eigenlijk ook maar een stadhouder. Dan heb je nog Felix en Festus. Vorsten, oké, de eenheid vier vorst. Dus dat vier vorst kan nog net. En dan heb je het wel ongeveer gehad. Maar daar stond hij niet eens voor.
Is dat ook op Psalm 2:2?
Ja, zeker. Ja. En dan gaat het over onze hele bedeling. Zeker. Maar dat is de profetische kant van de psalm. De andere, de christologische, wil zeggen dat op een of andere wijze de Heer Jezus zelf hoogstpersoonlijk voor die vorsten terecht gestaan heeft. Maar daar weten we eigenlijk nauwelijks wat van. En mijn conclusie is dus dat gebeurd is in de jaren die voorafgingen aan zijn openbare optreden onder de Joden in Judea en Galilea. Ja, dat vertel ik omdat het minder bekend is. En bovendien kom ik er automatisch dus volgende keer op terug. Want ik moet daar de draad weer opnemen. Maar dan heb ik dat toch maar vast weer eens even gezegd, hè? Want de Heer heeft heus in zijn leven wel meer gedaan dan een paar maanden, dan wel net een paar jaar. Wat heen en weer lopen tussen Judea en Galilea. Omwandeling op aarde. Hoe lang eigenlijk dan? Wat heeft hij al die tijd dan gedaan en waar was hij? En het antwoord is, ja, dat vroegen zijn tijdgenoten ook. In Judea. Er is maar één conclusie mogelijk. Dat hij ergens anders was in het buitenland. En dat hij daar net zo goed met zijn prediking opliep tegen overheden hier op aarde. Ja, dat is de normale gang van zaken als je met het woord van God komt. Het is altijd zo geweest. Vraag dat maar aan Luther. Omdat het nog steeds 31 oktober is dus. Hè. Daarna zal ik het weer vergeten. Maar vraag het maar. Zo gaan die dingen. Natuurlijk. Dat is gebeurd. We hebben er ook wel het een en ander aan verslag van. Maar niet in de Bijbel. In de Bijbel wordt het geïmpliceerd. Dat wil zeggen, het wordt aangenomen en het laat zijn sporen na. Maar het heeft heel wat teweeg gebracht. De prediking. In een wereld die geregeerd werd ook toen en nog steeds in de praktijk door de God deze eeuw. De duivel, de leugenaar van te beginnen. Daarom zeg ik altijd, het is maar niet een beetje gezellig prediking of iets dergelijks. Het is oorlog. En de Bijbel is een zwaard. Dat is oorlogstuig. Dat is wapentuig. Dat is waar het over gaat. Hè? En iets van de geestelijke wapenrusting en zo. Ik krijg gerechten van Jezus Christus. Wat het maar was allemaal. Er wordt vaak veel te gemakkelijk over gedacht. In ons zogenaamd tolerante wereldje. Maar het is nog steeds oorlog, hoor. En zo was het in de dagen van de Heer. En zo is het nog. En aan het eind van het verhaal komt de afrekening. En dat is ook een vast Bijbels beginsel. Namelijk, het wordt één keer geregeld. God zal recht doen. En hij twist dus ook onze twistzaak. Goed, daar moeten we het weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor deze avond dat we daadwerkelijk bij elkaar mochten zijn opnieuw. En min of meer uit gewoonte rondom uw woord. Maar we danken u in het bijzonder dat we daartoe de gelegenheid hebben. Dat we dat levende woord hebben. En terwijl wij leven in een onverschillige wereld, geeft juist dat ons de vrijheid om zo samen te komen als uw kinderen en uw woord te openen en met elkaar te bespreken en te luisteren naar wat u te zeggen hebt. We danken u voor die bijzondere tijd waarin wij mogen leven. Aan het einde min of meer van onze bedeling hebben we het uitzicht op de spoedige wederkomst van u als onze heiland, de verlosser, zaligmaker, maar zeker ook uw komst als koning der koningen en heren der heren, die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. We danken u dat we naar die heerlijkheid mogen uitzien en die heerlijkheid mogen verwachten. En op grond van deze dingen hebben we ook de vrijheid om onze levens aan u op te dragen en te vragen, Vader, wees u ons dan nabij, bewaart u ons voor de boze en voltooit u uw goede werk in ons tot verheerlijking van uw naam. Amen.